Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom. De Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moog naderen, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top met Israëls achtbevader. En wat er verder volgt, Psalm 68, het 13e vers. Samen gedeelte lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 4. Te beginnen bij vers 23 en we lezen tot 31. Schriftlezing is Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. In aansluiting daarop zingen wij uit het gebed des Heren het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren. Ai, werp de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Daarna beleidde ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God, die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen den Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw knechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in de welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden alle vervuld met een heilige geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover de schriftlezing. Spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgewaard in hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons vanmiddag onderwijs geven over de tweede bede. En dat onderwijs kunt u vinden in zondag 48 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 48, daar wordt de vraag gesteld, welke is de tweede bede? En het antwoord luidt, uw koninkrijk komen, dat is. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoorde werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits ga dus alle boze aanslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. O, zoudt u ons alstublieft willen vervullen met de kracht van de geest der genade en der gebeden, om niet alleen in zijn kracht heel in het bijzonder nu te bidden, uw koninkrijk komen, maar ook om biddend te preken en biddend te luisteren naar dit zo belangrijke gebed, wat u, Heer Jezus Christus, aan uw kerk gegeven hebt. Want, Heere, er gebeurt zoveel in deze wereld, er gebeurt zoveel in de kerk in deze wereld, en dat het steeds noodzakelijk blijft om u aan te lopen als een waterstroom, uw koninkrijk komen, zoals we gelezen hebben van de christelijke gemeente te Jeruzalem, die eendrachtiglijk begon te bidden, of uw knechten vrijmoedigheid mochten hebben in het prediken van uw woord, en of u, grote koning van uw kerk, de aanslagen op de prediking van het woord en de aanslagen op uw kerk zou willen verijdelen. Heere, dat wij in die gezindheid samen mogen zijn en dat we in die gezindheid ook steeds weer elkaar mogen opdragen in het gebed, opdat uw koninkrijk komen. O Heere, wat is het nodig dat u ons regeert door uw woord en door uw geest? Wat is het belangrijk in het bijzonder voor uw kinderen dat zij leren zichzelf meer en meer aan u te onderwerpen? Wat is het noodzakelijk, Heere, dat u uw kerk bewaart, bewaart voor vele gevaren, de boze werken van de duivel en alle heerschappijen en machten die ze tegen u verheft, en daarbij de boze aanslagen tegen uw woord? Ja, Heere, zoudt u uw kerk daarvoor willen bewaren? Maar wilt u ook uw gemeente, uw koninkrijk vermeerderen, ook in onze gemeente? U weet toch wie er nog onbekeerd zijn, kinderen, jongeren en ouderen. O God, doorwaai dit deel van uw hof. Bekeer nog, Heere. Grijp nog die ten dode wankelen. Nee, wij hebben niets aan te dragen. Wij hebben niets, Heere, dat u het zou kunnen doen, want we hebben het alles verzondigd. Maar als er toch één ding is waar u zo om gebeden wil worden, dan is het toch de bekering van een zondaar. Dan is het toch de uitbreiding van uw koninkrijk. Want daarmee is uw naam gemoeid. Daarin is uw heerlijkheid gelegen. En daarom, grote drie-enige God, als wij zo roepen tot u, smeken tot u, en laat het weeklank mogen vinden als we samen tot u bidden, uw koninkrijk komen, zoudt u dan aan uw eer willen gedenken, aan uw naam, aan uw verbond, aan uw beloften, aan uw koninkrijk. En mag het openbaar komen in ons midden, dat u dit gebed uit louter genade, enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil verhoren. Uw koninkrijk komen. Regeer ons door uw woord en geest en bewaar en vermeerder uw kerk. Zo zijn we samengekomen. Kom erin mee, Heren. Geef kracht bij het woord, de krachtige werking van de Heilige Geest, Dat we er niet alleen over preken. Dat we er niet alleen naar luisteren. Maar dat het ook daadwerkelijk onder en door de prediking verhoord mag worden. Want nog niet iedereen van de gemeente is bekeerd. En er zijn er nog die verloren liggen. Uw koninkrijk komen. O Vader in de hemel, het is toch uw zaak. Daarom gaf gij uw zoon, die buiten het koninkrijk geplaatst werd, in de drieurige duisternis, en het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat het vervuld zal worden, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Openbaar het, Heren. Vervul het, Heren, om uw zelfs wil. Niet alleen hier, maar op alle plaatsen in ons land waar uw woord gepredikt wordt. In deze wereld waar zending bedreven wordt. Op plaatsen waar het evangelie via evangelisten gebracht wordt. De plaatsen waar uw woord vertaald wordt. Ja, ook op die plaatsen waar uw kerk vervolgd wordt. Ja, ook onder uw bondsvolk Israël. Uw koninkrijk komen en het zal geschieden. Want het is uw werk. Heren, wilt u allen gedenken die in grote nood en dood verkeren in deze wereld? Wilt u allen gedenken die in hoogheid zijn gezeten, die regeren? Onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Dat ze tot dat grote koninkrijk van u mogen behoren. Zo zijn onze ogen op u. Zou u onze gebeden alstublieft willen horen en verhoren. Uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen. Psalm 102, vers 8 en vers 12. Reeds verlangen uwe knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. Wat er verder volgt, Psalm 102, de versen 8 en 12. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 69, het laatste vers, dat is vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda steen, dat betekent steden, herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad, God eeuwigen zijn volgens betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Psalm 69, het 14e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de 19e eeuw leefden er twee vrij onbekende dienaren van Christus in Schotland. Het waren de broers Archibald en Finlay Cook. Zij woonden aanvankelijk op een eiland en zij gingen daar naar een kerk waar een lange tijd de schriftuurlijke prediking van Gods woord niet meer plaatsvond. Totdat de Heer een knecht zond naar dat eiland die dat wel mocht doen. Ook een onbekende prediker wellicht voor ons. Zijn naam was Neil McBride. Het was een man met een tere godsvreze en een vurige bidder aan de troon van Gods genade. En hij vroeg gedurig of de Heer het woord wilde zegenen dat hij op dat eiland mocht gaan brengen. En wat gebeurde er toen, gemeente? 2 jaar na zijn komst op dat eiland werden zijn gebeden verhoord. En de gebeden van kinderen Gods die ook op dat eiland nog aanwezig waren. Toen kwam daar op dat eiland een geestelijk ontwaken. Zondaren werden overtuigd van hun verloren staat voor God. En zij ontdekten de vurige liefde van God in Christus die uitgaat naar verloren zondaren. Maar wat gebeurde er? Die opwekking duurde niet zo lang. Want na verloop van tijd nam toch de goddeloosheid weer toe, met name onder de jongeren van die gemeente. En wat deed die dominee toen? Hij ging in gesprek met Gods kinderen. En toen besloten zij de Heer opnieuw aan te lopen als een waterstroom en met bidden en vasten te vragen of de Heer opnieuw weer een opwekking wilde geven. En wat deed de Heer, gemeente? Hij verhoorde die smeekgebeden van zijn knecht en van Gods kinderen die bidden geleerd hadden op de school van het gebed, en vele jongeren kwamen tot bekering. Zit je ondertussen ook al mee te bidden, gemeente? Of die grote koning van de kerk dat ook in Kralingen wil doen? We zijn er ook bijna 2 jaar. Met de prediking van het evangelie. Laat het ons op de knieën houden. En laat ons gedurig bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk, komen. Daar willen wij bij stilstaan vanmiddag. En dat schrijven we dan ook als thema boven de prediking. Uw koninkrijk, komen. En dan horen wij daarin de bidder om 3 dingen vragen. Regeer in uw kerk. Bekeer tot uw kerk. Weer van uw kerk. Uw koninkrijk komen. 3 gedachten. Regeer in uw kerk. Bekeer tot uw kerk. En weer van uw kerk. Tussen de eerste en de tweede bede die de Heer Jezus aan zijn kerk gegeven heeft, zit een verband. In de eerste bede legde Christus het gebed in het hart van zijn kerk om de Vader te bidden om de heiliging van zijn naam. Die naam waarmee de Heer openbaart wie hij is en hoe hij werkt, juist als het gaat om de zaligheid van een zondaar. En waar zal dat heiligen van die naam nou met name plaatsvinden? Jazeker in de hemel, daar wordt zijn naam geheiligd. Maar dat begint al hier op de aarde. Waar dan? Binnen het koninkrijk wat God zelf op deze aarde heeft gesticht. En daarom volgt op de bede, uw naam worden geheiligd, ook het gebed, uw koninkrijk komen. Opdat daar, waar gij uw koninkrijk sticht, waar gij uw koninkrijk plant, dat daar uw naam verheerlijkt mag worden en geheiligd mag worden. Wanneer het hier gaat in deze bede over uw koninkrijk, dan gaat het over het koninkrijk van God. Dat wordt ook wel eens het koninkrijk der hemelen genoemd. Dat begint hier op aarde en dat zal straks volmaakt in de hemel ten einde zijn. Tenminste niet ten einde zijn, maar tot glorie komen. Tot volmaakte ontplooiing komen. Want daar zal God alles zijn en in allen. Maar het begint hier op aarde. Het koninkrijk van God, oftewel het koninkrijk der hemelen, dat is het koninkrijk van Gods genade. Dat is het rijk waarin de verhouding tussen God en een zondaar weer wordt hersteld. Dat is de plaats waar het weer goed kan komen tussen die grote God die de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft en de mens die zo diep gevallen is in de zonde en zich in een ellendige toestand gebracht heeft. Het is die plaats waar de Heere vanuit de hemel regeert door woord en geest. Je zou dat koninkrijk van God kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met een stad uit de tijd van de Bijbel, met een grote muur eromheen en een poort. Wanneer je in die stad woont, dan hoor je bij dat koninkrijk van God, maar als je buiten die stad bent, dan behoor je niet tot dat koninkrijk van God. En nu is het de Heere zelf die zorgt dat die stad van zijn koninkrijk steeds voller raakt van mensen die hij zelf gaat trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Want van dat koninkrijk is de Heere zelf de koning. Ja, zo was het in het paradijs ook al. En toen de Heere de mens geschapen had als een onderdaan in zijn koninkrijk. Wat was daar een heerlijke, vredige harmonie tussen God als koning en de mens als zijn onderdanen. De Heere heerste er als koning en de mens gehoorzaamde hem met een vrijwillige liefde en gehoorzaamde hem in alles wat ze hier op aarde te doen hadden. Totdat die harmonie werd verstoord, totdat de duivel kwam. En hij met zijn heerschappij kwam. Hij begeerde het koninkrijk van God te verwoesten. En hij heeft geprobeerd om het koninkrijk van hem, van de duisternis, te gaan stichten. En het is hem nog gelukt ook, want de mens gehoorzaamde hem toen hij de mens ging verleiden. En daarom zijn wij van nature, en dat hebben we vanmorgen ook al gehoord, gekomen in een grote ellende. We staan van nature onder de heerschappij van de duivel. We zitten vast in de ketenen van de zonde. We zijn onderdanen geworden van het rijk en van de vorst der duisternis. Ja, en dat hebben wij echt zelf gewild. De Heer heeft het laten opschrijven in zijn woord. In het begin van het psalmenboek kunnen we dat vinden. En de gemeente te Jeruzalem, waarvan we gelezen hebben in Handelingen 4, die leefde erbij, want ze citeren die woorden uit psalm 2. Maar in diezelfde psalm staat ook geschreven, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Weg met die heerschappij van de Heere, eigen Heer en Koning zijn, dat heeft de mens gewild. Was toen het koninkrijk van God verdwenen? Zou er dan nooit meer een koninkrijk van God kunnen zijn O, gelukkig wel, want nu heeft God de Vader zelf die heerlijke weg uitgedacht, dat er toch een koninkrijk van hem zal zijn en ook hier op aarde weer zichtbaar zal zijn. Maar om dat koninkrijk werkelijkheid te laten worden, moest de koning van dat koninkrijk uit de hemel komen naar deze aarde. Werd hij als het ware buiten dat koninkrijk gesloten. De Heer Jezus Christus is naar de aarde gekomen. Hij was de koning van de kerk, maar hij werd een kindeke in de kribbe, beladen met schuld. Paulus zegt dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft in gelijkheid van ons zondige vlees. Daar ligt hij in de kribbe, beladen met de hemelhoge schuld van al die onderdanen die zich door eigen schuld buiten de gemeenschap met God gezondigd hebben. En zo ging hij zijn weg, dragende die schuld, dragende de toorn van God over de zonde naar het kruis van Golgotha. Daar werd hij getroffen door de vloek van de wet. Daar moest hij als het ware ten onder gaan, onder de toorn Gods vanwege de zonde. Hij werd buiten gesloten. Als er één geweest is, gemeente, die ondervonden heeft wat hij zelf zo dikwijls heeft gepredikt, om in die buitenste duisternis geworpen te worden, waar wening is en knersing der tanden, dan is het Jezus zelf geweest, die in plaats van zijn kerk wilde nederdalen ter helle. Toen was hij overal buiten gesloten, zelfs buiten de gunst en de gemeenschap van zijn Vader. Om in die weg weer te zorgen dat er een koninkrijk van God zal komen, waarvan hij de koning zal zijn tot in eeuwigheid. En nu hij dat grote werk gedaan heeft en alles volbracht heeft aan het kruis van Golgotha, worden zondaren opgeroepen om dat koninkrijk van God binnen te gaan. En klinkt de stem van Christus, strijd om in te gaan door de enge poort. Wat is dat? Dat is nou de wedergeboorte, waarvan de Heer Jezus gesproken heeft tot die nachtdiscipel Nicodemus. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is dat eenzijdige godswerk wat hij nog steeds doet. Want als zijn ziel, zo heb ik in het gebed gezegd, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Er zullen mensen wederom geboren worden, want het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods, zal komen. En wat gebeurt er dan eigenlijk als de Heere zo'n zondaar gaat opzoeken en hij gaat zo'n zondaar van dood levend maken? Nou, richt hij als het ware dat koninkrijk van God op in het klein, in het hart van die zondaar. Want in dat hart, daar regeerde de duivel. In dat hart regeerde de zonde. Maar op het moment dat Christus komt, en die komt in het uur van de wedergeboorte, dan drijft hij de zonde uit dat hart. En dan drijft hij de duivel uit dat hart. En op de troon van dat hart gaat Christus zitten. En daar gaat hij een zondaar vanaf dat moment regeren door zijn woord en door zijn geest. En wat laat hij dan zien? Ja, dan laat hij zien wat die rampzalige toestand van die mens is. Dan laat hij zien wat die mens gedaan heeft, hoe hij door de zonde van God afgevallen is. Dan zal de Heere zo'n mensenkind gaan vernederen. Hij gaat dat harde hart maken tot een verbroken hart, tot een verslagen hart.
Waar altijd het woord van God op afketste, daar dringt dat woord van God naar binnen. Je wordt week, je wordt gevoelig, je gaat het ervaren dat het waar is wat de Heere tot je ziel gaat spreken. Ja, in dat harde hart, daar wordt zijn liefde uitgestort. En door dat onderwijs dat hij gaat geven, door zijn woord en door zijn geest, wekt hij een behoefte naar verlossing. Want hoe kan ik toch uit deze ellende verlost worden? En hij zal het laten weten dat hij die verlossing teweeg gebracht heeft. Dat hij die verlossing verdiend en verworven heeft. Hij zal je daarin gaan onderwijzen door het woord. Hij is het antwoord op die zielenvraag. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En wat een wonder als hij zichzelf vanuit dat woord gaat openbaren. Omdat hij door zijn Heilige Geest plaats maakt voor hemzelf. En wat gebeurt er dan? Als je oog krijgt buiten jezelf, dat de mogelijkheid van zalig worden in Christus ligt, dan ga je honger krijgen toch? Dan ga je dorst krijgen naar de Heer Jezus. Dan begin je zo bij hem te kunnen komen. En waar je zelf geen voeten hebt om te gaan, zorgt hij ervoor dat je komen mag. Want hij gaat trekken. En door dat zaligmakende geloof wat de Heilige Geest werkt, leer je ook de toevlucht nemen tot Christus. En leer je hem aan te nemen en te omhelzen. Je gaat hem nodig krijgen als priester om je zonden te verzoenen. Je gaat hem nodig krijgen als profeet die je gaat onderwijzen in de verborgenheden van zalig worden. De verborgenheden van zijn koninkrijk. Maar je gaat hem ook als koning nodig krijgen. Die je gaat regeren. Rechtvaardig, wijs en zacht. Kijk gemeente, zo wordt dat koninkrijk van God allereerst hier van binnen in het hart opgericht. Nou, weet u daarvan? Is dat koninkrijk waar het vanmiddag over gaat al in uw hart gekomen? Is de liefde gekomen tot dat koninkrijk? Tot dat volk van dat koninkrijk? Ja, boven alles tot die koning van dat koninkrijk. Daar heb je nou de eerste betekenis wat in dit gebed opgesloten ligt. Uw koninkrijk komen. Als dat begint in je hart, is dat de eerste verhoring op dit gebed. Dan wordt dit een gebed wat je allereerst voor jezelf gaat bidden. Nee, dat is geen egoïsme. Maar dat komt op uit het nieuwe hart, uit dat nieuwe leven. Dat spreekt van een kinderlijke begeerte. Want laten wij niet vergeten dat hier een bidder aan het woord is, die zich richt als een kind tot God de Vader. Hier is een kind, een geestelijk kind aan het woord. Een kind van God die zichzelf heeft leren kennen. Die zo bang is geworden dat die heilige naam gelasterd en onteerd zou worden. Hier is een kind van God aan het woord, die na ontvangen genade bij tijden nog zo vleeselijk kan zijn, verkocht onder de zonde. En daarom is dit een bede die bij de aanvang van het geestelijke leven allereerst voor zichzelf gebeden wordt, maar ook heel het geestelijke leven wat daaruit voortkomt. Het is een gebed dat blijvend van aard is. Gods kinderen blijven allereerst voor zichzelf bidden. Uw koninkrijk komen. Ja, regeer ons. Regeer mij, Heere, door uw woord en geest, opdat ik mij hoe langer hoe meer aan u mag onderwerpen. Dat is de eerste betekenis van dit woord. Want weet je waar Gods kinderen achterkomen? Al is in de wedergeboorte hun wil vernieuwd, maar in hun zondige vlees zit nog zoveel onwilligheid. En moeten ze aan het begin van het geestelijke leven gewillig gemaakt worden, maar ook steeds weer in het geloofsleven, is het werk van de geest door het woord zo nodig, om hoe langer hoe meer je aan die grote koning te onderwerpen. En al heeft die oude mens aanvankelijk de doodsteek gekregen, wat kan dat verdorven vlees bij tijden nog springlevend zijn? Paulus, die heeft het tot smart moeten zeggen, na ontvangen genade nota bene. Daarom dat het bedenken van het vlees, van dat zondige vlees, weet u wel, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, het kan ook niet. En daarom is er zo'n strijd in het leven van de ware gelovigen, een strijd tussen geest en vlees. O, wat duiken er soms niet van die zondige begeerte op, zo diep uit het vlees van de ware gelovigen, die tegen Gods woord indruisen. En daarom blijft het een noodzakelijk gebed. Uw koninkrijk komen hier van binnen, Heren. Regeer mij toch steeds weer door uw woord en geest, opdat ik me mag onderwerpen aan u. Heere, leer mij toch te strijden tegen alle zonden en tegen de duivel, dat hier van binnen uw koninkrijk komen mag, maar ook in mijn levenswandel openbaar mag komen. Laat ik tot uw eer, o Heere, toch meer en meer openbaar mogen komen, dat ik een burger geworden ben van uw koninkrijk. Ach, hoe zal dat toch kunnen? Nu de leerling, die zegt het, onze Vader die in de hemelen zijt, regeer mij toch door uw woord en door uw geest. Gemeente, dat is een gebed dat opgezonden wordt tot God bij het geopende woord van God. Hier is een bidder aan het woord die zelf niets heeft, die vanuit zichzelf niet in staat is om zich steeds weer te onderwerpen aan die grote koning van dat koninkrijk. Maar hier is wel een bidder die dan zelf met lege handen staat, maar met die lege handen vlucht tot het woord van God, en met het woord van God terugkeert tot God. Omdat de Heer het zelf beloofd heeft en in het woord de weg gewezen heeft. Hoe dat koninkrijk komen zal ook hier van binnen in het hart. Hier is een bidder aan het woord die met de beloften Gods als het ware de hemelpoort bestormt. Die met een geopend woord van God buigt voor die grote belovende God en zegt: Heer, ik heb nergens rechten op. Ik sta met lege handen. En het is voor mij steeds weer zo'n tegenvaller om mij te onderwerpen aan u. Maar hier ben ik, Heere. U hebt toch beloofd dat u het zult doen. En het werk wat u begint in de ziel, dat zult u toch voleindigen. Kijk, dan heb je hier een bidder. En dan denk ik weer even aan de brakelavond, die met het woord van God mag onderhandelen met God. Wat een heerlijk werk als je dat op je knieën als een rechteloze zondaar mag doen. Met lege handen het van hem verwachten. Regeer ons door uw woord en door uw geest, opdat wij ons hoe langer hoe meer aan u mogen onderwerpen. Heer, u hebt uw geest beloofd. Hier staan uw beloften. Wilt u het uit genade doen, opdat uw naam wordt verheerlijkt. Zo bidt deze bidder tot de Heere, allereerst voor zichzelf. Maar die bidder bidt niet alleen voor zichzelf, want hij krijgt ook oog voor de anderen die in dat koninkrijk van God gekomen zijn. Maar hij krijgt ook oog voor diegenen die nog buiten dat koninkrijk zijn. En daarom begint hij ook te bidden. En begint hij voort te gaan met het bidden. Bewaar en vermeerder uw kerk. Onze tweede gedachte, bekeer tot uw kerk. Ja, wanneer de leerling hier spreekt over bewaar en vermeerder uw kerk, als hij dat woord gebruikt, het woordje kerk, dan grijpt hij eigenlijk terug naar een eerder onderdeel van de catechismus, namelijk zondag 21, waar het ging over die ene heilige algemene christelijke kerk. Nee, dat is niet de kerk met een kleine letter, wat je zichtbaar voor je ziet, de kerk als instituut. Maar het gaat hier om de kerk met een hoofdletter. De kerk die bestaat uit ware gelovigen. De levend gemaakte kerk. Die bestaat uit diegenen die daartoe van eeuwigheid verkoren zijn. Dat is het volk van de drie enige Godgemeente. Die verschillende namen draagt. Het is allereerst het huisgezin van God de Vader. Tegelijkertijd is het de bruidskerk van Christus. Maar het is ook de tempel van de Heilige Geest. Ziet u wel, het volk van de drie enige God. En wat ligt daarin? Een grote troost. De kerk is niet van ons. De kerk is van de drie enige God. En zagen we daar maar meer op. Leefden we daar maar eens meer uit, gemeente. Ik preek ook tegen mezelf. Want als je op de omstandigheden ziet, in ons eigen kerkverband, in de verscheurde kerk in Nederland, als je ziet welke aanslagen gepleegd worden op de vervolgde kerk, als je naar beneden kijkt, zijn er duizenden redenen om neer te zinken in moedeloosheid. En als dan de last op een mensenkind ligt om in Gods kerk te arbeiden. Ach, wie kan voor Gods kerk zorg dragen? Wie kan die kerk in stand houden? Wie kan die kerk bewaren? Wie kan die kerk vermeerderen? Niemand kan het. Geen lid van de gemeente, geen kind van God, geen ambtsdrager, geen knechten van God. O, wat staan Gods knechten dikwijls op die grote kale rotsen met een handvol koren. En zolang ze op de rotsen kijken en ze zien maar geen vrucht, dan ligt de moedeloosheid zo na aan het hart om met een Elia onder de jeneverboom neer te liggen. Maar als je dan bij tijden wel eens omhoog mag kijken, en de geest werkt het geloof in het hart, de kerk is van de koning, dan mag je wel eens van de omstandigheden wegkijken en opzien naar hem die zorgt dat zijn huis zal vol worden. En zien op die grote koning die nog steeds bezig is met zijn kerkvergaderend werk. Mag je te midden van de puinhopen van de kerk toch gaan belijden. Het gaat goed. Het gaat elke dag beter met de kerk. Want de kerk wordt elke dag groter. Uit alle volken, natiën en tongen zal de Heere zijn kerk vergaderen. En al sta je dan dikwijls boven op die bergen en zie je alleen maar kale rotsen en weet je niet hoe dat handje vol koren tot vrucht moet worden. Gods woord zegt het, de vrucht ervan zal ruisen als de Libanon. Geloof je het? Geloof je het, grootvader? Je ziet op je kleinkinderen. Geloof je het, moeder, als je zucht om je kinderen? Geloof je het, kinderen Gods, als je de gemeente om je heen ziet? Geloof je het, juffrouw op de zonderschool? Geloof je, dominee, als je catechisatie geeft? de vrucht zal ruisen als de Libanon. Loop je zelf met je onbekeerlijkheid? Weet je niet hoe je ooit tot God bekeerd moet worden? De vrucht zal ruisen als de Libanon. En daarom geeft de Heere zijn inzettingen. Daarom geeft de Heere zijn middelen. En dat is allereerst de prediking van het woord. En onlosmakelijk daaraan verbonden is het gebed. Uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk, o Vader die in de hemelen is. Ja, dat is ook de roeping van u, kind van God, in ons midden. Want u mag door genade behoren tot die kerk met een hoofdletter. Dat is de kerk van de Heere. En die kerk met een hoofdletter, die wordt in de Bijbel voorgesteld als een moeder. En wat is een moeder? Nou, dat is een vrouw die ten eerste getrouwd is met een man en door de omgang met die man kinderen ter wereld gebracht heeft. Heel eenvoudig. Dat heet een moeder. En zo heeft de kerk een vader en een moeder. God de Vader is de vader. En de levend gemaakte kerk is de moeder. En waartoe wordt die moeder nu geroepen? Die geestelijke moeder, de kerk? Om in gemeenschap met de Vader, door Christus, kinderen voor te brengen. Hoort u het, kind van God? Dat is één van uw roepingen. Op de plaats waar de Heer je gebracht hebt. Opdat Gods koninkrijk uitgebreid zal worden. Ik heb er bij de laatste preek over Boas ook iets van gezegd. Dat Sion barensweeën zou krijgen om geestelijke kinderen voor te brengen in het huisgezin van God de Vader. Dat beeld, wat we zo teer in de Bijbel vinden, dat heeft alles te maken met die bede, uw koninkrijk komen. Dat is niet alleen een zaak van een dominee. Dat is niet alleen een zaak van een kerkenraad. Maar dat moet ook een opgebonden zaak voor Gods kerk zijn. Hoort u dat, kind van God? Heb je wel eens een geestelijk kind voortgebracht voor de Vader? Worstel je zo met de eer van God opdat zijn koninkrijk uitgebreid mag worden? Zit je zo wel eens in de kerk en dat je oog valt op een jongere, op een meisje, op een man, op een vrouw? En je neemt die persoon mee je binnenkamer in. En worstelt. Bekeer hem. Bekeer haar. Dat is de taak van moederkerk. En dat heeft alles te maken met dit gebed. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ja, dan is het zo nodig om allereerst om bewaring te bidden. Want dat doet die leerling. Bewaar en vermeerder uw kerk. Waarom is het nou nodig dat de kerk bewaard moet worden? Omdat er zoveel gevaren dreigen. En wil nu de kerk vermeerderd worden, moet de kerk oog hebben voor de gevaren die de vermeerdering van de kerk kunnen tegenstaan. Kunnen tegenhouden. En daarom moet er ook gebeden worden om de bewaring van de kerk. Nou, waartegen moet de kerk bewaard worden? Wat kan nu een belemmering zijn, waardoor nauwelijks nieuwgeboren kindekens openbaar komen in de gemeente Gods? In de kerk als de geestelijke moeder. Nou, een van de grootste gevaren is de dwaalleer. En waar begint dat? dat begint als de oude paden, de zuivere bediening van het woord zoals dat altijd geweest is, worden verzet. Als er niet meer schriftuurlijk en bevindelijk gepreekt wordt. Als er geen Christusprediking meer plaatsvindt. In de diepste betekenis van het woord. Dat wil allereerst zeggen dat er een rijke Christus gepredikt moet worden. Een volzalige Christus. Voor een arme, straatarme zondaar. En dat die Christus door de Vader gegeven is. Maar daar hoort wel wat bij. Namelijk hoe die twee nu bij elkaar komen. De zuivere Bijbelse Christusprediking heeft altijd twee kanten. Allereerst wat de Heer Jezus voor een zondaar gedaan heeft. Maar vervolgens ook wat de Heer Jezus door zijn woord en geest in die zondaar gaat toepassen. En als dat gaat verdwijnen, dan komt de dwaalleer ervoor terug. En wat kan dat een belemmering zijn voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. En dan een tweede gevaar dat de kerk des Heren dreigt, dat is de wereldgelijkvormigheid, gemeente. We leven toch niet als de wereld. Hoe ziet de Heer ons door de weeks? Wat zeggen we, hoe zijn onze daden? Als wij wereldgelijkvormig worden, komt er verslapping. Dan komt er lauwheid over de kerk. Dan gaan we voor ons eigen eer leven. Dan raken we zo vast aan het hier en nu. Aan het wereldse leven met al haar begeerlijkheden. Welk een gevaar voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. En dan wil ik u op een derde gevaar wijzen. Als het aantal levende brieven van Christus, het aantal kinderen van God, minder lijkt te worden. Of als de kerk des Heren met de wijze maagden in slaap is gevallen. Als dat tere gebedsleven gaat verslappen. Als de kerk onvruchtbaar gaat raken. Als er een verachtering komt in de genade. Als het geen opgebonden zaak meer is dat er nog zoveel onbekeerde mensen in je nabijheid leven. Ook dat is een gevaar wat de kerk kan bedreigen. En daarom moeten wij bidden of de Heer ons voor die gevaren, die bedreigingen wil bewaren. En dat ligt ook opgesloten in dit gebed. Uw koninkrijk komen en daarom u die bidden geleerd heeft. Richt weder op de trage handen en de slappen knieën. En laat wij de Heeren aanlopen als een waterstroom. En bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, bewaar toch uw kerk, neem al die hindernissen weg, laat ons de hindernissen zien die de uitbreiding van uw koninkrijk in de weg staan, ontdek ons er toch aan, Heere, al die dingen die de vermeerdering van het aantal van uw kinderen in de weg kunnen staan, Heere. U hebt het toch zelf beloofd dat u zult instaan voor uw kerk. Het staat in uw woord geschreven dat u zelf gezegd hebt, ik de Heere behoede die. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren nacht en dag. Heere, bewaar uw kerk voor al die dreigingen van buitenaf. En van binnenuit, o bewaar uw kerk, maar vermeerder ook uw kerk, o Vader die in de hemelen zijt. Is het je daarom te doen, gemeente? Mogen ook gedurig worstelen om de bekering van kinderen, jongeren en ouderen, zijn er van die geestelijke barensweeën, om als een rechteloze te zeggen, Heere, U hebt het toch beloofd, Heere. U hebt toch gezegd, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik toebrengen, Heer, het is toch uw moeten. O, zou u het willen openbaren, dat ze uw stem mogen horen en dat het zichtbaar wordt één kudde met één herder. Heer, u hebt het toch beloofd, zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Vermeerder toch uw kerk. Weet u wat daar ook bij hoort? Of de Heer nog arbeiders wil uitstoten in zijn wijngaard. Want de velden zijn wit om te oogsten en de arbeiders zijn weinig. En er moeten nog zondaren toegebracht worden, want Christus is nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. Er moeten nog zondaren gered worden. En als de Heer zijn knechten zendt, dan heeft hij werk voor hen. En als de Heer zijn knechten zendt tot een gemeente, dan wordt de gemeente opgeroepen om die dienaren vol te bidden, opdat ze een uitdeler mogen zijn van de menigelei genade van God in Christus. Ook dat hoort bij dit gebed. Uw koninkrijk komen. Staat uw knecht op de kansel en ik preek de woorden Gods. Maar ik zal het u eerlijk zeggen, zondagsavonds ben ik leeg. Maar dan moet u me volbidden. Als ik in mijn studeerkamer ben, wil u dan een stil plekje opzoeken, ook jullie jongelui. Zodat de dominee zondags weer wat te preken heeft. En weer mag uitdelen van die menigerlei genade. Dat hoort allemaal bij dit gebed, gemeente. Uw koninkrijk komen. Daar hoort ook bij dat er gebeden wordt voor de ouderlingen. Dat er gebeden wordt voor de diakenen die een ambt namens Christus dragen. En elke keer als er ambten vervuld moeten worden, is ook dit gebed nodig. Uw koninkrijk komen. We hebben niet voor niets Handelingen 4 gelezen. Dat wordt ons als een spiegel voorgehouden, gemeente, hoe daar in Jeruzalem een gemeente samen was en een gedurig gebed tot God gedaan werd. Eendrachtiglijk hieven zij hun stem op en zij smeekten of Gods knechten met vrijmoedigheid mochten blijven preken. En de Heer heeft hun gebeden verhoord. En die apostelen werden vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen met vrijmoedigheid te spreken. De grote daden van de Heere. Die God leeft nog. En zo werkt de Heere nog. En waar de Heere zulk een zegen geeft, daar moeten we ook wel op rekenen dat de duivel er dan bij is. Met zijn bedreigingen. En ook daar bidt de kerk des Heren om, of de grote koning van de kerk de Satan en zijn werk wil verstoren en wil weren uit zijn kerk, onze laatste gedachte, weer van uw kerk. Om dat te kunnen uitleggen wil ik even met u naar Openbaringen 12. Daar heeft Johannes een gezicht gezien van een vrouw die zwanger was en een kind ter wereld bracht. Letterlijk was dat Maria die de Heer Jezus voortgebracht heeft. Maar, zo schrijven de verklaarders, die vrouw is ook het beeld van de kerk. En in het hart van die kerk wordt Christus geboren, op de school van vrije genade. En Johannes heeft het gezien, daar was ook een draak. En de draak heeft geprobeerd om dat kindeke dat geboren zou worden te doden. Wat heeft de duivel niet gedaan om de Heer Jezus te doden? Wat heeft de duivel niet gedaan om de komst van de Heer Jezus tegen te houden, maar hij moest het toch verliezen? Want de duivel moet het altijd verliezen. En hij kan nooit tegen de Heer Jezus op. Maar toen zag Johannes het, toen dat kind werd opgenomen in de hemel, toen Christus weer in de hemel was, toen kon de duivel bij Christus niet meer komen. Maar toen ging hij zich richten op die vrouw. Er staat in Openbaringen 12, en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Waar de duivel geen vat meer op Christus zelf kon krijgen, daar ging hij zich richten op de bruid van Christus, om die te vervolgen. En dat doet hij nog steeds, daar moet je rekening mee houden, kijk maar om je heen. De duivel is een briesende leeuw en een engel des lichts is altijd maar bezig om de kerk het moeilijk te maken. En heeft hij heel veel mogelijkheden. Machtige legioenen van duivelen heeft hij tot zijn beschikking. Paulus die schrijft in Efeze 6 over de boosheden in de lucht. Moet je je voorstellen, loop je straks naar buiten en dan kijk je naar boven. Je ziet niks, maar er zitten allemaal boosheden in de lucht. Staat in de Bijbel. En ik kan alles gebruiken. De wereld, koningen en regeerders. Geld kan hij gebruiken, geweld kan hij gebruiken. Maar ook in de kerk, de vrome godsdienst, hypocrieten, valse godsdienst en aan alle mogelijkheden die er zijn met de moderne media. En met alles weet de duivel wel raad. Al zijn er van heel veel dingen goede dingen, hij weet er wel weer een kwaad ding mee te doen. Wat een blokkades kan hij niet opwerpen, opdat het koninkrijk Gods niet uitgebreid zal worden. En daarom, gemeente, laten we eens even tot onszelf inkeren. Hoe komt het dat het in je eigen persoonlijk leven misschien zo stil is? En er elke keer maar geen bekering komt. Je vraagt erom, maar het komt niet. Ben je misschien toch nog te druk met de dingen van het hier en nu? Zijn er toch nog te veel dingen in je leven waar de duivel misbruik van maakt om je maar bij de Heere vandaan te houden? Is je hart misschien toch nog gesloten, te hard? Ben je onbekeerd? Zullen we nooit de Heere de schuld geven als je nog steeds onbekeerd bent? Of dat als je tot bekering gekomen bent en je bent verachterd in de genade, je bent weer in een dorre doodse toestand gekomen waar je jezelf niet uit kan redden, zullen we daar de Heere niet de schuld van geven? Het ligt altijd bij onszelf, wist u dat? Want wij hebben van nature een hart dat niet wil. De Heer Jezus zegt het toch? Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Oh, het zit zo vast op onze onwil. En de duivel zal er alles aan doen om een mens onwillig te houden. O, wees alert. Geef de duivel geen plaats. En besef elke keer welke middelen hij in zijn hand heeft om je bij de Heere vandaan te houden. En daarom is dat gebed zo nodig. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Verstoor de werken van de duivel, Heere. Ik kan er niet tegen op. Ik ben zo zwak en ik lig altijd weer onder. Maar wil u de werken van de duivel verstoren? Maar er is meer. Want de leerling bidt ook, verstoor alle heerschappij die zich tegen u verheft. Wat betekent dat? Wat bedoelt die leerling hier met heerschappij? Gemeente, dat zijn de grote machten in deze wereld. Die zich verzetten tegen Christus en zijn kerk. En natuurlijk staat het allemaal op één lijn met de werken van de duivel. Want die machten, die heerschappijen die er zijn, daar maakt de duivel ook misbruik van. Nou, kijk maar om u heen in de wereld. De christenvervolgingen. De heerschappij van het communisme. De heerschappij van het terrorisme. En als je dan kijkt dichter bij huis in ons eigen vaderland, Wat een vervreemding is er niet gekomen. Soms is er zelfs al sprake van verdrukking. Want wees alert. Dat antisemitisme, wat steeds meer opkomt, dat zich allereerst richt tegen het bondsvolk Israël, raakt ook het christendom. Want een ware christen heeft Israël zo lief. En neem nou alleen al dat wetsvoorstel toezicht in formeel onderwijs. Waar komt dat nou vandaan? Nou, van de duivel, reken het er maar op. Want hij wil ook zo graag bij ons binnenkomen. En natuurlijk mag de wereld bij ons binnenkomen. Laat ze maar komen. Laat ze maar luisteren wat wij te zeggen hebben. En één ding, wij werken geen haat en nijd onder onze kinderen en in de gemeente. Maar hier klinkt altijd de boodschap nog. God liefhebben boven alles en ons naast al zichzelf. Maar zie eens wat het teweeg brengt. De heerschappijen, heb er maar oog voor. En let er maar op dat de duivel altijd via een omweg komt. De praktijken bij de islam kunnen zo'n wetsvoorstel uiteindelijk ook bij de christenen brengen. Zo werkt de duivel dikwijls, altijd via een omweg. Maar ten diepste is hij bezig in deze wereld met zijn aanslagen tegen de kerk. En hij gebruikt er de grote machten voor, de heerschappijen voor, die zich tegen God verheft. Maar o, wat de duivel toch niet duidelijk voor ogen heeft, is dit. Of misschien wel duidelijk ziet, en dat hij daarom zo fel is. Het is de heerschappij tegen God. En alle vijandschap tegen de kerk is ten diepste de vijandschap tegen God. En alle vijanden die tegen de kerk openbaar komen, zijn de vijanden van God en zijn Christus. En wat gaat er met die vijanden gebeuren? Wat gaat er uiteindelijk met die heerschappijen en machten gebeuren die zich tegen God blijven verheffen? Het staat op een andere plaats in de catechismus. Al zijn en mijn vijanden zullen straks op de jongste dag in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Maar alle uitverkorenen zullen opgenomen worden in hemelse blijdschap en heerlijkheid. Want Christus is gekomen om die heerschappijen en die machten van de duivel te verbreken. En hoe de duivel ook tekeer gaat en welke heerschappijen zich nog zullen verheffen, ook in ons vaderland. De poorten van de hel zullen de kerk des Heren nooit kunnen overweldigen. En eens zal die grote Christus, de koning van zijn kerk, de Satan met al zijn onderdanen onder zijn voeten verpletteren. En ze werpen in de poel van vuur en zilver die eeuwig brandt, in die put waar een deksel opgaat die nooit, nooit meer open zal gaan. Ten slotte nog één gevaar. Waar hier de bidder om vraagt, waar de Heere voor moet bewaren. Het zijn de raadslagen tegen het heilig woord van God. Dat zijn aanslagen op het woord van God waar de duivel achter zit en die hij voor elkaar krijgt, nee, niet als een brullende leeuw, maar als een engel des lichts. En dat is zo gevaarlijk. Dat is zo sluw. Want daar kan die duivel als een engel des lichts zelfs grote mannen voor gebruiken die zich theoloog noemen. Wat zijn dat dan voor aanslagen? Dat zijn de aanslagen van de schriftkritiek. Dan gaat de duivel proberen om via de weg van de wetenschap twijfel te gaan zaaien over de zesdaagse schepping. wat uiteindelijk kan uitlopen op de twijfel of Christus wel echt opgestaan is uit de doden. Ja, hij kan het nog geraffineerder doen, die duivel als een engel des lichts. Hij is een genie als het gaat om de interpretatie van de Heilige Schrift. Hij kan het zo maken dat de mensen zeggen, kijk nou eens om je heen in de cultuur. En je moet de cultuur wel in oog houden, wil je de schriften kunnen uitleggen. En daarom kunnen de best twee mannen in liefde en trouw met elkaar leven. En tegelijkertijd het avondmaal zitten en ambtsdrager zijn en een huwelijk inzegenen. Want ja, zoals het in de Bijbel beschreven staat, dat had alles met die cultuur van toen te maken. We zitten nu toch in een andere situatie. En zo is die bezig om op een sluwe manier mensen te vangen, zodat de schrift op een andere wijze wordt uitgelegd. En kijk nou toch eens om je heen hoe het is met de positie van de vrouw in de maatschappij. Ach, daar kun je toch als kerk niet achterblijven. Ja, en Paulus heeft het natuurlijk wel over mannen die spreken. Maar, en dan komt de duivel met zijn lieflijke woorden en zijn interpretaties, zodat het toch ook wel mogelijk is om vrouwen op de kansel te hebben en vrouwen te bevestigen tot ouderlingen diakenen. Dit is wat, hè, die duivel. En wat veroorzaakt die daar toch niet een ellende mee? Ook in de kerk. Het kan zelfs zo ver gaan, gemeente. En de Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd. Dat juist met deze manier van werken van de duivel, als het gaat om zijn boze aanslagen tegen de schrift, dat hij zelfs daarmee nog Gods kinderen kan verleiden. Ik lees het u voor. Als dan zo iemand tot u zeggen zal, zie hier de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, o de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Hij probeert ook zijn aanslagen te hebben in de prediking. En soms heb je het niet eens in de gaten. En dan kan er een prediking ontstaan, als je heel goed luistert, waar gezegd wordt, de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. En het komt wel goed straks. Of, als je heel goed luistert, dat er in de prediking, die soms heel rechtzinnig kan klinken, er toch nog iets in de mens gelegd wordt. Want dan moet de mens Jezus aannemen. Terwijl Gods kerk gaat leren, het is een gave Gods. Waarom zeg ik dit zo? Ik moet het zeggen. Opdat we des te meer zouden bidden, bewaar en vermeerder uw kerk. Heere, laat ons die boze aanslagen zien, tegen u, tegen uw woord, en hou ons alstublieft, Heere, dicht bij de zuivere prediking van uw woord. En wilt u steeds ons houden bij datgene wat Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus geschreven heeft. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie u het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. Zo zal de kerk des Heren hier op aarde blijven, gemeente, als een strijdende kerk, maar ook als een biddende kerk. Maar niet altijd. Want de leerling spreekt in zijn gebed van een totdat. totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn en in allen. Het is net, gemeente, alsof ik hier een bidden ziet, die werkelijk oog heeft voor alles wat die duivel voor elkaar kan krijgen hier in deze wereld en in de kerk. En daardoor des te meer wordt aangedrongen om te bidden, uw koninkrijk komen. En als hij dan bidt om de bewaring van de kerk en om de uitbreiding van Gods koninkrijk. En als hij dan bidt of de Heere al die aanslagen wil verijdelen van de Bijbel. Het is net of hij eventjes stopt met zijn gebed. En zijn ogen opheft naar de toekomst. De verre toekomst. En hij ziet waar het alles straks op uit zal lopen. Dat heerlijke koninkrijk van God, waarin God alles zal zijn en in allen. Ik kan u niet zeggen wat dat zal zijn, maar dit voel ik er toch wel van in mijn hart. Dat moet het heerlijkste zijn wat er straks overblijft. God drieënig, alles en in allen. Daar zal geen macht, geen heerschappij meer komen. Daar zal geen verstoring meer komen. Daar is geen zonde meer. Daar is alles tot eer en verheerlijking van een drie-enige God. Daarna zal het einde zijn. Wanneer hij, het koninkrijk van God, dat is Christus, aan de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij teniet gedaan heeft alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Dat wacht. Dat is de toekomst van de kerk des Heren. De voltooiing van het koninkrijk Gods straks op die nieuwe aarde, waarop alleen gerechtigheid zal wonen. En dan hoor ik op de achtergrond Guido de Bret zeggen: daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. En hoor ik op de achtergrond de kerk des Heren halsreikend uitzien en met adventsverlangen bidden: o Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, drieënige God, daar gaat het heen. Als straks uw koninkrijk volkomen zal zijn. Heren, er zijn er nog die moeten bekeerd worden in ons midden. Vermeerder uw kerk, Heren. En degene die tot die kerk gebracht zijn, bewaar uw kerk. En leid uw kerk door de woestijn van dit leven. Wij danken u voor datgene wat u ons deze dag gaf. Mag het vruchten dragen, Heren, vruchten voor u. Want in de veelheid van uw onderdanen is uw heerlijkheid gelegen. Ja, we hebben het met dankdag nog mogen overdenken. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo. En daarom bidden wij u, uw koninkrijk komen. Vergeef het zondige en zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergt geruis doen horen, gelijk de Libanon. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.